Welkom bij de podcast van Huisarts en Wetenschap. Breng de wetenschap naar je spreekkamer met onze podcast over interessante artikelen, NAG-richtlijnen en natuurlijk het laatste nieuws.
Hallo beste luisteraar, leuk dat jullie luisteren. Welkom bij deze podcast over de nieuwe NAG-standaard prostaatkanker. Ik zit hier aan tafel met Selma Bouthoorn. Goedemorgen.
Goedemorgen.
En ik ben Femke Veldman, ik ben huisarts. En jij, Selma Bouthoorn, jij bent ook huisarts. En jij bent ook wetenschappelijk medewerker bij het NAG. En jij zat in deze werkgroep om deze standaard in elkaar te draaien.
Klopt.
Welke natuurlijk eerst als bijlage bij de NAG-standaard mixieklachten bij mannen was geïncludeerd. Nou, en nu heeft deze prostaatkanker dus zijn eigen nieuwe standaard. En daar wordt met name de nadruk gelegd op samen beslissen. Over de PSA-meting gaat het dan natuurlijk. En dan zijn er een paar belangrijke zaken die in de standaard besproken worden en die we dus nu ook in de podcast gaan bespreken. Ik zal die eens even opnoemen en dan gaan we daar allemaal zo meteen langs. Dan heb je ten eerste dat er onderscheid wordt gemaakt bij de diagnostiek in drie verschillende patiëntengroepen. Ten tweede, welke informatie kan meewegen in de keuze? Hoe kan je dan samen beslissen? Ten derde, het rectaal dossier in de diagnostiek. Wat is de plaats? En ten vierde, de vervolgdiagnostiek. Nou, dan gaan we beginnen bij het onderscheid maken in drie verschillende patiëntengroepen. Kan je ons daar eens in meenemen?
Ja, zeker. We hebben er dus voor gekozen om de NAG-standaard prostaatkanker om daarin drie patiëntencategorieën te onderscheiden. Dat zijn allereerst de mannen die vragen om vroegdiagnostiek, hè, dus om de PSA-meting. Dat zijn mannen die geen klachten hebben van prostaatkanker. Daarnaast hebben we een categorie patiënten die drager zijn van een pathogene BRCA2-chima-variant. Dat werd voorheen een BRCA2-mutatie genoemd. Dat is denk ik ook wel belangrijk om te weten, want dat is denk ik voor veel huisartsen een nieuwe term. En tot slot de patiënten die mogelijke botmetastase hebben op basis van prostaatkanker.
Ja, mogelijk. Dus mensen komen met pijn in hun heup of in hun rug.
Ja, en nog andere klachten, zeg maar, die kunnen wijzen dat je denkt van, hey, is hier sprake van metastase? Maar daar kunnen we het straks over hebben.
Ja, gaan we het straks over hebben. Ja, en dan gaat het dus vaak over het samen beslissen. Dan gaan we meteen al naar punt 2. Als je nou samen gaat beslissen over wel of niet dan een PSA-meting te doen, welke informatie is er van belang?
Ik denk dat het vooral van belang is dat je begint de patiënt te vertellen, als een man dus komt en die wil graag zijn PSA laten bepalen, dat je aangeeft dat dat kan en dat dat uiteindelijk ook de beslissing is van de patiënt om dat wel of niet te laten doen. Dat je iemand informatie moet geven over de voor- en nadelen van de PSA-meting. Nou, een groot voordeel natuurlijk van het doen van de PSA-meting is dat je vroegtijdig een prostaatkanker op het spoor kan komen die uiteindelijk vroeg behandeld kan worden, waardoor de patiënt daarvoor de bal heeft bijvoorbeeld daardoor een betere overlevingskans heeft. Wat nog even belangrijk is om ook aan de patiënt te vertellen, is dat met het meten van PSA dat je geen prostaatkanker kan aantonen. Dus mocht de waarde verhoogd zijn, dan betekent dat dat die wordt doorverwezen naar de uroloog om te kijken of er sprake is van prostaatkanker.
Ja, dat zeg ik eigenlijk nooit.
Dat is dus eigenlijk wel belangrijk, denk ik.
Ja, dat is goed.
Ja. Verder is het ook zo dat als je zeg maar kijkt naar overleving, als je in een grote groep op populatieniveau kijkt, zeg maar bij mannen bij wie je een PSA bepaalt, dat op zich geen voordeel heeft op de overleving. Dus voor een individuele patiënt kan het natuurlijk gunstig uitpakken, maar als je het op groepsniveau bekijkt, dan zie je geen eigenlijk voordeel daarin. En wat even van belang is, of wat echt een belangrijk onderscheid is, is dat je bij de huisarts gaat het over vroegdiagnostiek. En vroegdiagnostiek is een andere term voor opportunistische screening. En dat is wat anders dan eigenlijk systematische screening. Systematische screening, dat is dat je mensen uitnodigt in een bepaalde leeftijdscategorie die voor een bepaalde periode regelmatig zeg maar screent. In het geval dus van prostaatkanker zou dat dan betekenen dat je regelmatig eens in de zoveel jaren bijvoorbeeld PSA afneemt. Bij de huisarts is dat natuurlijk niet het geval. Hè? Vroegdiagnostiek is eigenlijk een verzoek van de patiënt. Die wil graag een PSA laten bepalen. En dat is dus ook een vorm van screening, maar dat is wel degelijk anders dan systematische screening.
Ja, ik kan het me voorstellen hoe dat anders is. Maar zeg jij daar iets over tegen de patiënt?
Niet per se, maar ik denk dat het voor de huisarts wel belangrijk is om te weten. En ik kom daar straks ook nog op terug als we de keuzehulp gaan doorlopen. Mm-hmm. Omdat de cijfers die je dan krijgt, hè, de voor- en nadelen, echt anders wegen. Ja. Uit systematische screening weten we, er is een langlopende cohortstudie die dus screening doet. Systematische screening bij mannen door PSA te meten. Mm-hmm. En dan weten we dat er uiteindelijk, al is het wellicht klein, maar een voordeel wordt gezien op overleving. Dus mannen gaan minder vaak dan dood aan prostaatkanker. Dat geldt niet voor vroegdiagnostiek bij de huisarts. Dus dat verschil is wel belangrijk.
Hm. Waarom is het bij vroegdiagnostiek maakt het niet uit? En bij screening is er dus wel op een ja. klein voordeel te zien.
Ja, dat komt. Kijk, dat is hetzelfde eigenlijk. De systematische screening kan je ook bijvoorbeeld denken aan, dat is misschien makkelijk om je voor te stellen, aan borstkankerscreening. Mm-hmm. Daarin is vooraf bepaald van als we een bepaalde leeftijdscategorieën gaan screenen, eens in de zoveel jaar, dan zien we een voordeel op overleving, omdat je het regelmatig prikt.
Foto maakt, sorry.
Een eenmalige PSA-bepaling is dus heel wat anders. Dat heeft dus hele andere voor- en nadelen als dat je natuurlijk mannen systematisch gaat screenen. Ja. Dus dan zie je echt pas na een aantal jaar zie je dan pas een voordeel van de screening.
En kan je zeggen hoe er dan werd geprikt bij die screening?
Volgens mij dat is een grote Europese cohortstudie. En dat hing een beetje van het land af, maar er werd elke 2 tot 4 jaar PSA bepaald.
Vanaf welke leeftijd?
Volgens mij vanaf 50 okay. tot 65, even uit mijn hoofd.
Okay. Ja.
Dus dat is in ieder geval even van, echt van belang om dat te realiseren als huisarts. Dat dus echt andere vormen van screening zijn. Dat het bij de huisarts dus om vroegdiagnostiek gaat. En dat is dus echt op verzoek van de patiënt. Het is wel zo nu dat met de MRI dat de kans om een klinisch relevante prostaatkanker te vinden wat vergroot wordt. En de kans om een klinisch niet relevante prostaatkanker te vinden kleiner is geworden met de inzet van de MRI. Hm. Maar je houdt nog steeds eigenlijk het risico dat je dus een kanker vindt die bij een patiënt, bij een meneer, die nooit klinisch relevant zou worden. Mm-hmm. En dus nooit eigenlijk klachten zou geven later in het leven. En ja, dat heeft natuurlijk grote gevolgen voor iemand.
Ja.
En ondanks het feit dat er wel steeds vaker wordt gekozen voor actief volgen dan, zijn er toch ook nog helaas gevallen waarin mannen dan toch behandeld gaan worden met weer natuurlijk kans op complicaties en andere narigheden.
Ja. Oké, dus de opkomst van de MRI maakt dat er wel meer tumoren ontdekt worden?
Niet per se meer, maar de MRI is in staat om een beter onderscheid te maken tussen klinisch relevante en niet klinisch niet relevante tumoren.
Ja.
Dus het is niet dat er meer prostaatkanker wordt gevonden, maar het onderscheid tussen klinisch relevant en niet relevant kan de MRI beter doen.
Oké. Oké, als we het nu dan toch over die MRI hebben, mm-hmm. dat is natuurlijk wel een belangrijk concept in de vroegdiagnostiek. Dat heeft bepaalde gevolgen. Wat zijn nou die gevolgen? Hoe heeft het de vroegdiagnostiek veranderd?
Ja, kijk, dat is lastig te beantwoorden hoe het echt de vroegdiagnostiek gaat veranderen. Kijk, er zijn geen langlopende screeningstudies die gebruik maken van de MRI. Dus die studie waar ik het net over had, die maakt nog geen gebruik van de MRI. Dus echt de cijfers, dat weten we eigenlijk niet. Maar zoals ik net zei, voor een individueel persoon of voor personen heeft het vervolgdiagnostiek is beter. Hè? Dus de MRI, in tegenstelling tot direct biopteren, daar hebben we het dan over. De MRI die spoort dus minder klinisch niet relevante tumoren op. En nou ja, beter in staat dus dat onderscheid te maken en vaker klinisch relevante tumoren. Waardoor mannen minder vaak onnodig gebiopteerd worden. En ook minder vaak onnodige behandeling krijgen.
Ja. Betekent dat dan dat de voor- en nadelen dat een beetje begint te veranderen? Ten
ja, dat vind ik dus lastig om zo hard op hè, of zo strikt te zeggen. Maar dat denk ik, het heeft zeker voordelen, het gebruik van de MRI. En wat het uiteindelijk echt gaat doen op cijfers in grote aantallen, dat moeten studies in de toekomst gaan uitwijzen, denk ik.
Ja. Er wordt ook verwezen naar de keuzehulp in thuisarts. Mm-hmm. Om daarin als patiënt een keuze te kunnen maken. Mm-hmm. Of in ieder geval geholpen daarbij mm-hmm. te worden. Hoe heeft de MRI daar ook invloed op, die keuzewijzer?
De cijfers die genoemd worden, hè, want er worden ook wat cijfers genoemd in die keuzehulp, die zijn eigenlijk gebaseerd dus op dat langlopende cohortonderzoek wat ik ook noemde. En we hebben geen andere cijfers. Dit zijn eigenlijk de beste cijfers waar we het nu mee moeten doen. Nou is het zo, wat ik net ook aangaf, dat de screening in de huisartsenpraktijk eigenlijk dus niet gelijk staat aan die cijfers die nu worden genoemd in de keuzehulp. Dus eigenlijk is het zo dat in de keuzehulp wordt wel genoemd van goh, je hebt een kleine overlevingsvoordeel als je PSA screent, maar dat is dus gebaseerd op die systematische screeningstudies. Ja. En niet op zeg maar PSA-bepaling op de vroege diagnostiek, dus PSA-bepaling in de huisartsenpraktijk.
Ja, ingewikkeld hè?
Dat is zeker zo.
Ja.
Dus je gebruikt eigenlijk data, informatie uit dus die screeningstudies. Maar dat is niet helemaal representatief voor de huisartsenpraktijk, maar dat is wat we hebben.
Ja. Maar nu adviseren we of nu beslissen we samen tot het wel of niet doen van een PSA-meting. Dat doen we op basis van de cijfers die er nu zijn. Maar die cijfers kunnen wel wat anders zijn als er nu onderzoeken zouden gebeuren met een MRI.
Ja, ik weet niet of het per se komt door de cijfers die er nu zijn eigenlijk. Het is denk ik meer dat het hele... Want die cijfers waren er ook al toen de vorige bijlage uitkwam. Alleen het is denk ik dat we wel echt inderdaad door de uitkomst, onder andere door de komst van de MRI, dat het voor een patiënt toch gunstiger kan uitpakken of dat er minder kans is dus op overbehandeling en overdiagnostiek. Dat het daardoor de nuance anders komt te liggen.
Ja.
Maar ik denk dat het ook deels ook tijdsgeest is waarin je ook gewoon samen met de patiënt wil beslissen over een onderzoek.
Ja.
Wat mogelijk dus wel echt gunstig is voor de patiënt.
Of niet.
Of niet. Nee.
Ja. Goed. Wat verder nog van belang is bij het punt samen beslissen, dat is de relevantie van het familiair voorkomen van prostaatkanker. Ja. Hoe speelt dat een rol?
Ja, dat is inderdaad een belangrijk punt. Het voorkomen van prostaatkanker in families. Wij maken in de standaard onderscheid tussen familiaire prostaatkanker en erfelijke prostaatkanker. Dat is wel echt een belangrijk onderscheid. Familiair prostaatkanker, dat wil zeggen eigenlijk dat er... Ja, daar is een bepaalde definitie voor. Dat is eigenlijk een clustering van prostaatkanker in families. Die clustering, dat wordt vaak toegeschreven aan... De oorzaak is vaak multifactorieel. Maar die clustering kan ook gewoon toeval zijn. Of omdat mensen, mannen in een familie waar vaak prostaatkanker voorkomt, zich gewoon vaker laten testen.
Ja.
De prognose van familiaire prostaatkanker is zeg maar gelijk aan prostaatkanker van families waar geen sprake is van familiaire prostaatkanker.
De prognose bij het
van
hebben
de prostaatkanker,
van,
ja.
Bij het hebben van prostaatkanker is de prognose hetzelfde als niet-familiaire prostaatkanker.
Klopt.
Maar de incidentie van prostaatkanker is dan meer.
Ja, het komt dus meer voor in bepaalde families.
Ja,
ja.
Maar er is dus waarschijnlijk ook geen verschil in overleving.
Nee, dat klopt.
Of metastasering, ja.
Klopt. En daar wordt ook meestal geen genetische oorzaak gevonden.
Oké, ja. En dan heb je nog de erfelijke prostaatkanker.
Ja, de erfelijke prostaatkanker. Daar is dus wel een genetische basis van de prostaatkanker. Ongeveer 5-10% van de mannen die prostaatkanker heeft een erfelijke vorm van prostaatkanker. Een van de meest voorkomende is dus dragerschap van een pathogene BRCA2 kima-variant. En het advies is dan ook om deze mannen te screenen elke 2 jaar. Dat is ook het advies vanuit de klinische geneticus, dus dat krijg je dan ook dat advies. En de reden is eigenlijk dat je risico ongeveer 2,5 keer verhoogd is dat je prostaatkanker krijgt. Dat het op jongere leeftijd optreedt en agressiever is en dus ook een slechtere prognose heeft.
Ja, oké. Okay. Dan heb je het dus ook over de categorie 2 groep.
Ja.
Hè? Die categorie 2 groep, de bekende BRCA2 kiem variant.
Ja.
Moeten we daar nog meer over weten?
Ja, dus het advies is nu in een nieuwe standaard dat we mannen vanaf 45-jarige leeftijd tot 70-jarige leeftijd elke 2 jaar zeg maar een PSA-screening aanbieden. Dat is het advies.
Ja.
Ja.
Oké. Okay. En dat staat allemaal in de standaard?
Dat staat allemaal in de standaard, ja.
De familiair voorkomende prostaatkankers. Ik heb ook altijd geleerd dat donkere mensen ook meer kans hebben op prostaatkanker. Wat is de rol daar hierbij?
Dat is inderdaad ook een risicofactor wat je terugvindt in de literatuur. Maar daar hebben we geen advies. Daar zijn ook geen studies over. Dus wij geven niet een actief screeningsadvies aan bijvoorbeeld mensen van Afrikaanse afkomst. Maar je kan wel, als iemand bij jou komt dus, als patiënt, kan je dat natuurlijk als huisarts wel in overweging nemen. Of als risicofactor in je achterhoofd om dat wel met de patiënt te bespreken.
Ja. Goed, nou, we zijn nog steeds bij het hoofdstuk samen beslissen en wat dan relevant is. Dan kom je bij de mannen met een levensverwachting van minder dan 10 jaar.
Ja, ja, dus dat is ook een duidelijk advies wat we nu in de standaard geven. Is als mannen om vroeg diagnostiek vragen met een levensverwachting minder dan 10 jaar. Of mannen, hè, dus jongere mannen met ernstige comorbiditeit. Is het advies om geen PSA-meting meer te bepalen. En dat heeft dus mee te maken dat eigenlijk een curatieve behandeling alleen wordt ingezet bij mannen met een levensverwachting meer dan 10 jaar. En eigenlijk de nadelen dan, als je dat toch zou doen, hè, van diagnostiek en het weten van de diagnose, op de kwaliteit van leven eigenlijk nadeliger zijn dan de voordelen.
Ja, oké. Okay. En dan hierbij komt ook altijd de vraag, hè, iemand heeft mixieklachten.
Ja.
Kan ik niet een prostaatkanker hebben? Kunnen we dat nog eens bespreken?
Zeker. Mixieklachten zijn dus echt een zeldzame uiting van prostaatkanker. Het is ook zo dat uit onderzoek is gebleken dat mannen met mixieklachten en mannen zonder mixieklachten een even grote kans hebben op het hebben van prostaatkanker. Mm. Een van de belangrijkste redenen om dit ook een eigenstandige standaard te maken en dus niet meer als bijlage te doen bij de standaard mixieklachten is juist om die link, zeg maar, om het los te koppelen.
Ja. Ja, dan zeg je mixieklachten is een zeldzame uiting van prostaatkanker.
Ja.
Zijn er dan nog specifieke mixieklachten die dan bij de prostaatkanker horen?
Nee, dat denk ik niet. Het is over het algemeen zo dat meer dan 75% van de prostaatkankers die ontwikkelt zich dus in de periferie van de prostaat, dus eigenlijk weg van de uretra. Maar je kan je voorstellen als het om een uitgebreide prostaatkanker gaat, dat die wel obstructie kan geven van de uretra. Dan zou je ook eerder verwachten als je rectaal onderzoek doet bijvoorbeeld, dat je een afwijkende prostaat voelt.
Ja. Nou, dan is hierbij bij dat samen beslissen is het advies om patiënten voor verdere ondersteuning van deze uitleg naar thuisarts te verwijzen. En daar staat naast de gebruikelijke thuisartsteksten ook de keuzehulp, de testen op prostaatkanker, vraagteken. Nou, die is daar beschikbaar. Kan je ons dus meenemen door die test op prostaatkanker?
Wat van belang is, als je, dat heb ik net niet genoemd, maar als je dus met patiënten de voor- en nadelen bespreekt van het wel of niet doen van een PSA, is natuurlijk altijd goed, wat altijd fijn is voor de patiënt, is om ze te wijzen van je kan de informatie nog eens rustig nalezen op thuisarts.nl en dus ook die keuzehulp doen. Die keuzehulp die geeft onder andere aan het begin een plaatje van wat is eigenlijk de prostaat. He, dat is natuurlijk fijn ook voor hem. Wat is de functie van de prostaat? En die bespreekt eigenlijk ook weer de voor- en nadelen die ik net ook heb genoemd met de patiënt. En het laat dus ook wat data zien. Wat is nou eigenlijk het voordeel als je wel een PSA-meting doet ten opzichte van als je niet een PSA-meting doet op bijvoorbeeld overleving?
Ja.
En hoe vaak wordt er dan prostaatkanker gevonden?
Ja. En die is niet veranderd, hè?
Die is niet veranderd, nee.
Laat jij, voordat je mensen krijgt op het spreekuur die daarover willen praten over een PSA-bepaling, laat je die eerst die test doen?
Als ze echt specifiek die vraag hebben, dan kan je dat alvast inderdaad mensen daarnaar verwijzen, zeker. Om te zeggen van, u kunt alvast informatie daarop nalezen en u kunt ook alvast een test doen. Dat kan zeker, dus dat je het omkeert.
Ja,
ja dat kan.
Dan kan je juist hun specifieke vragen daarbij
zeker
bespreken.
Ja. Ja.
Nou, en dan komen we bij het rectaal touché.
Ja.
Wat is de rol van het rectaal touché bij de vroegdiagnostiek?
Ja. De rol van het rectaal touché is dat wij in de standaard het rectaal touché aanbevelen om te doen. De reden dat we dat eigenlijk doen is omdat, dus zeg maar, als je de literatuur bekijkt, is de rol van een rectaal touché in het opsporen van prostaatkanker niet altijd eenduidig. Hè? Dus sommige studies laten zien van het heeft wel een voordeel. Hè? Je spoort er meer prostaatkanker mee op en anderen laten zien dat niet zo is. Maar toch is er ook een studie die laat zien dat je een afwijkend rectaal touché kan vinden. Dus prostaatkanker kan opsporen bij mannen met een laag PSA.
Ja.
En nou hebben we eigenlijk als werkgroep besloten dat, dat wij een rectaal touché over het algemeen niet zo ingewikkeld en tijdrovend vinden om te doen. Dat er wel een potentieel voordeel aan zit om het rectaal touché uit te voeren. Dus dat is eigenlijk de reden dat we het aanbevelen. Nou is het zo dat als mannen daar bezwaren tegen hebben, dan kan je dat overslaan en dan kan je direct een PSA-meting doen. Mocht je rectaal dossier afwijkend zijn, dan hoef je geen, of dan moet je eigenlijk geen PSA-meting doen. Maar dan moet je mannen direct doorverwijzen naar de uroloog. En dat is dus eigenlijk de reden die ik net heb genoemd. Er zijn mannen, een kleine groep mannen, die hebben een afwijkend rectaal dossier. Maar die, en dus prostaatkanker, maar een lage PSA-waarde.
Ja, ja. En het rectaal dossier heeft geen invloed op een PSA-bepaling, nee, die kort daarop gebeurt.
Klopt, hè? Klopt.
Ja. Ja. Wel een prostatitis en ja, eventueel een urineweginfectie. Ja,
ja, ja. Dus dat, maar dat is weer een ander advies. Mocht er op het moment dat een man om een PSA-meting vraagt aanwijzingen zijn voor een cystitis of een prostatitis, of tijdens het rectaal dossier, omdat het bijvoorbeeld heel pijnlijk is, dan is het advies om te wachten dus met een PSA-meting. In ieder geval 12 weken nadat de cystitis of de prostatitis voorbij is. Want het kan 12 weken duren, ook nog na een prostatitis of cystitis, dat het PSA verhoogd is. Dus, dus niet alleen mannen met een actieve prostatitis of cystitis wordt geadviseerd om te wachten, maar ook als je weet dat iemand het recent heeft doorgemaakt.
Ja. Oké. Okay. Als nu het PSA bepaald is, de keuze is gemaakt,
ja,
en er wordt de PSA geprikt, dan gaan we het hebben nu over de interpretatie van de getallen en dan de vervolgdiagnostiek.
Ja, nou, wat van belang is natuurlijk eerst het onderscheid te maken wanneer is PSA te hoog.
Mm-hmm.
Dus dat betekent als je een PSA van 3 of hoger, dat is te hoog. Zoals net gezegd, als je geen aanwijzing hebt voor cystitis of prostatitis of recent doorgemaakt, dan betekent dat verwijzing naar de uroloog.
Ja.
En vervolgens zal dan de uroloog de prostaatwijzer doen. Nou ja, en dan gaat dat traject eigenlijk verder lopen. Heb je onder de 3, dan kan je daar weer eigenlijk een onderscheid in maken. Dat is ook wel nieuw in deze standaard. Dan kijk je naar de leeftijd van mannen. Is een man 60 jaar of jonger en heeft hij een waarde kleiner dan 1? En wil hij in de toekomst nog een keer PSA gaan meten? Want daar gaat het eigenlijk om. Hè? Want alle waardes onder de 3 hebben eigenlijk expectatief beleid. Dus kan je zeggen van nou, de kans op prostaatkanker is zeer klein. We hoeven hier verder niks mee. Maar mocht een man dan nog in de toekomst komen met opnieuw zijn PSA willen meten, dan kan je de adviezen gebruiken zoals in de standaard aangegeven staan. Het is altijd van belang om dan weer opnieuw de voor- en nadelen af te wegen. Voor de mannen die 60 jaar jonger zijn en die een PSA hadden kleiner dan 1, is het advies om in ieder geval niet eerder dan 5 jaar opnieuw de PSA te herhalen. Want dat is eigenlijk gewoon zinloos. En voor de groep mannen van 60 jaar en ouder, die een waarde hebben kleiner dan 1, is eigenlijk het advies om het helemaal niet meer te herhalen.
Ja.
Omdat de kans op prostaatkanker dusdanig klein is dat dat niet zinvol is.
Ja. Hey, maar als je mannen van die 85, 90 worden, fitte mannen, dan besluit je dus al 25 jaar daarvoor of 30 jaar daarvoor dat er niet meer herhaald hoeft te worden.
Als ze een waarde hebben van kleiner dan 1.
Ja.
Ja, klopt. Maar het advies is natuurlijk sowieso van mannen met een levensverwachting korter dan 10 jaar om die vragen voor vroeg diagnostiek, om dat eigenlijk niet meer te doen.
Ja, maar ik bedoel eigenlijk dat mannen worden steeds ouder.
Ja. Ja.
Dus dan beslis je na de 60 al.
Ja, dat klopt. Omdat die PSA-waarde dusdanig klein is, dat de kans om uiteindelijk prostaatkanker te krijgen heel klein is.
Ja.
Ja. En dan heb je natuurlijk nog de waarde tussen de 1 en de 3.
Ja.
Ook daar geldt natuurlijk weer voor, als mannen opnieuw komen, bespreek weer voor- en nadelen. En in ieder geval niet eerder dan na 2 jaar de test opnieuw te herhalen.
Bij de leeftijd?
Dat geldt voor elke leeftijd.
Oké. Okay.
Ja.
Ja. Oké. Okay. Heb je dan nog uitzonderingen boven de 3? Dat bij bepaalde leeftijden dat je dan toch denkt van ja, dit kunnen we even vervolgen?
Nee, dat is op zich een goede vraag, omdat er best wel discussie over is. Hè? Want over het algemeen is het ook zo dat hoe ouder je wordt, dat de PSA ook wat hoger kan worden. Mm-hmm. Wij hebben eigenlijk heel duidelijk gekozen om een afkapwaarde van 3 te houden, omdat dat gewoon duidelijkheid geeft.
Ja.
Dus we doen geen afkapwaardes, ook niet herhalen. Als het hoger is of 3 is of hoger, dan betekent dat dus verwijzing naar de uroloog.
Ja.
Eigenlijk net als in de bijlagen, de vorige bijlagen.
Ja.
Hetzelfde advies.
Ja, oké. Okay. En dan de vervolgdiagnostiek.
Ja, dat is dus dan de prostaatwijzer. De uroloog gaat de prostaatwijzer toepassen. Die maakt eigenlijk een risicoschatting van hoe groot is de kans dat iemand prostaatkanker krijgt. Op basis van alleen de prostaatwijzer kan iemand dus ook weer worden terugverwezen naar de huisarts als de kans klein is. En als de prostaatwijzer in ieder geval zegt van die kans is verhoogd, dan is een MRI zeg maar de manier om, daar hebben we het natuurlijk net uitgebreid over gehad, om verder onderzoek te doen. Mocht er uit de MRI blijken, want dat heb ik nog denk ik niet zo duidelijk genoemd, dat er een kans is op een klinische of dat er een klinisch relevante prostaatkanker aan de hand is, dan worden er MRI-geleide biopten afgenomen.
Ja.
Wat ook nog van belang is, dat staat ook wel in de standaard, is dat ondanks dat het advies wel is, ook in urologische richtlijnen, om een MRI te verrichten, dat nog niet elk centrum gebruik maakt van die MRI. Dus als je als huisarts op de hoogte bent van in jouw omgeving van centra waar ze die MRI gebruiken, is toch wel echt het advies om daarheen te verwijzen vanwege dus de voordelen die het gebruik van de MRI heeft.
Oké. Dan zijn we bij de laatste vraag voor mij aangekomen voor deze nieuwe standaard. En dat is een lastige groep. Dat is groep 3. Dat is dus de groep die twijfelt van, kan niet mijn pijn, mijn rugpijn of pijn in mijn heupen van die prostaatkanker komen? We kennen allemaal wel de patiënt die op spreker komt. Dokter, mijn buurman heeft prostaatkanker en ik met mijn 73 jaar heb pijn in mijn rug. Ik wil graag een gemetastaseerde prostaatkanker uitsluiten.
Mm-hmm.
Hoe, die rol van de mogelijke metastase. Wat adviseert de standaard daarin?
Ik denk dat het allereerst natuurlijk heel belangrijk is om een goede anamnese natuurlijk altijd zo af te nemen. Omdat het, als je een vermoeden hebt op gemetastaseerd kanker, op gemetastaseerd prostaatkanker, dan is er meestal natuurlijk wel wat meer aan de hand. Dus dan hebben mannen last van algehele malaise, van afvallen. En dus, ze kunnen dus botpijnen hebben. Prostaatkanker over het algemeen, het zaait niet vaak uit, maar als het uitzaait, dan zaait het uit naar de lymfeklieren of naar de botten en dan met name heupen en rug.
Ja, ja. En wat zijn dan de rode vlaggen?
De rode vlaggen, dus dat zijn de B-symptomen eigenlijk. Hè? Dus dat is algehele malaise, afvallen, verminderde eetlust. Ook wel pijn onafhankelijk van bewegen, nachtelijke pijnen. Daar staat ook wel een stukje in de standaard lage rugklachten. Daar staan ook de alarmsymptomen. Dat kan je natuurlijk hier ook op toepassen.
Nachtzweten,
ja precies, nachtzweten. En echt botpijn is ook echt bij onderzoek dat je denkt van, het is niet naast de wervelkolom, maar het zit echt op de rug. Maar dat is natuurlijk altijd heel lastig. Ja. Ook natuurlijk bepaalde leeftijd.
Ja. Ja. En de röntgenfoto en prostaatkanker metastase?
Nee, wij adviseren dat dus inderdaad niet. Wij adviseren als je dus dat vermoeden hebt, dan doe je een rectaal touché. Waarbij als het afwijkend is, verwijs je direct door. Als het niet afwijkend is, prik je PSA. Is die verhoogd, dan verwijs je naar de uroloog om te kijken van gaat het inderdaad om prostaatkanker. En zo niet, dan blijft natuurlijk je vermoeden op een andere maligniteit. En dan moet je daar weer verder naar handelen. Maar dat valt verder buiten de scope van deze standaard.
Ja. Nou, helder. Het is me allemaal helder.
Ja.
Het enige wat nog steeds een beetje lastig blijft, is die keuze tot een PSA wel of niet te doen.
Ja.
En wat nou de rol daarvan is dat die MRI nu steeds meer in opkomst is.
Ja.
Dat blijft een lastig stukje.
Zeker. Ja. Kijk, de voordelen liggen daardoor dus wat gunstiger voor de patiënt. Maar het blijft ook zo dat de nadelen die er zijn, al zijn die, misschien is die kans kleiner, hou je dus de nadelen van dat je een man opzadelt met een diagnose prostaatkanker die nooit in zijn leven verder klachten zou hebben gegeven. Met alle gevolgen van dien.
Ja. Ja.
Plus, dat de overleving, als je dus op populatieniveau kijkt, dus de mortaliteit, ook niet verandert.
Ja.
Maar voor een patiënt zou het net gunstig kunnen uitpakken.
Ja.
En die cijfers die dus genoemd staan in de keuzehulp, daar gaat het dus dat je mannen gedurende geloof ik 10 of 13 jaar lang screent, elke 2 tot 4 jaar. En dan heb je de kans om dan zeg maar de kans dat je dan die vermindert om te sterven aan prostaatkanker is 1 op de 1000.
Door
screening.
Systematisch te screenen.
Ja, door systematisch te screenen. Dus dat is die kans die is niet
verwaarloosbaar, maar het is ook
niet verwaarloosbaar, zeker. Dus dat is, maar het is ook niet een. Hè? Dus dat is ook wel goed om dat in perspectief te plaatsen. En dat mannen dat ook kunnen zien. En dat wordt dan ook met een figuur aangegeven. Dat het voor patiënten wat meer duidelijk wordt
ja.
Hoe dat ligt.
Ja. Nou, nu zijn we zo aan het einde gekomen van het bespreken van deze standaard. Zijn er nog laatste dingen die je zou willen zeggen?
Ja, ik denk dat het ook nog van belang is om te laten weten dat als je met een patiënt voor- en nadelen hebt besproken van het doen van een PSA-meting, en je wijst ze dan op thuisarts en je wijst op de keuzehulp, dat je ze kan uitnodigen of dat je ze uitnodigt eventueel voor een vervolgconsult, mochten er nog vragen zijn. En dan zou je ook eventueel dan pas het rectaal dossier kunnen doen. Dat is niet per se een must, maar dat ik kan me voorstellen, je hebt maar 10 minuten of een kwartier, dat dat prettig is. En ook voor de patiënt, omdat hij nog vragen natuurlijk nadien nog kan hebben. Zeker ook na het lezen van de informatie op thuisarts.
Ja.
En het doen van de keuzehulp.
Ja. Ja, dus dat je het even in 2 consulten doet. Ja. Ja. En over dat ze niet meer terugkomen?
Ja. En mijn eigen ervaring is dat dat er ook een groep is van mannen die na het lezen van de informatie ook niet meer terugkomt. Ervan uitgaande dat ze dan voldoende geïnformeerd zijn en dus hebben besloten om niet voor een PSA-meting te gaan.
Ja. Ja. Oké. Neem me mee. Goed. Dus met de beperkingen van data op basis van het gebruik van MRI hebben we wel met de data die we hebben, is dit de keuze die voor ligt.
Ja.
We hopen dat dit weer goede handvatten biedt om mee te nemen in de spreekkamer, in het gesprek. En Selma, ontzettend veel dank voor deze opname.
Graag gedaan.
Jij mag je zwangerschapsverlof in.
Ja, dat klopt.
Dit was een podcast over de NNG-standaard, de nieuwe NNG-standaard prostaatkanker. Met veel nadruk op samen beslissen. En ik ben Femke Veldman. Tot de volgende podcast.
Bedankt voor het luisteren. Gaf dit nou nieuwe kennis en inzichten? Volg ons dan op je favoriete podcastkanaal. Laat een review achter en deel deze aflevering met collega's. Kan je niet wachten tot de volgende podcast? Lees dan meer over de besproken onderwerpen op www.hnw.org. Tot de volgende!